Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Battle of Bretton Woods van Ben Stile is een non-fictieboek over de Bretton Woods-conferentie van 1944, waar de basis werd gelegd voor de naoorlogse wereldorde in geld en handel. Stile beschrijft niet alleen de oprichting van instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, maar vooral de machtsstrijd achter de schermen tussen de Britse econoom John Maynard Keynes en de Amerikaanse Treasury-ambtenaar Harry Dexter White. Daarmee verschuift het boek de aandacht van een nette samenwerking tussen bondgenoten naar geopolitieke rivaliteit, Amerikaanse dominantie en het geleidelijke verlies van Britse invloed. Het resultaat is een analyse van hoe economische ideeën, nationale belangen en persoonlijke ambities samenkwamen in een beslissend moment uit de 20e eeuw. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Bretton Woods als machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Stile laat zien dat de conferentie in Bretton Woods niet alleen ging over technische afspraken, over wisselkoersen en internationale betalingen, maar ook over de vraag wie na de oorlog de toon zou zetten. De Verenigde Staten waren economisch veel sterker geworden, terwijl Groot-Brittannië afhankelijk was van Amerikaanse steun en leningen. In dat krachtenveld wordt de conferentie een oefening in machtspolitiek. De Britse delegatie wilde invloed behouden, maar moest onderhandelen vanuit één verzwakte positie. Stile maakt duidelijk dat de naoorlogse economische orde daardoor niet het resultaat was van een gelijkwaardige Anglo-Amerikaanse samenwerking. Het boek helpt de lezer begrijpen dat financiële architectuur vaak een uitdrukking is van geopolitieke verhoudingen. Voor wie naar Nederland of België kijkt, is dat een herkenbaar historisch patroon. Omdat ook daar na de oorlog economische heropbouw en internationale afhankelijkheid sterk samenhingen met bredere machtsverschuivingen in Europa en de Atlantische wereld. Ten tweede, John Maynard Keynes en Harry Dexter White als twee botsende economische visies. Een belangrijk analytisch vertrekpunt van het boek is de tegenstelling tussen Keynes en White. Keynes was de beroemde Britse econoom, briljant, creatief en gewend om grote systeemontwerpen te bedenken. White was minder spectaculair als publiek figuur, maar als Amerikaanse ambtenaar uiterst doelgericht en technisch invloedrijk. Stile gebruikt hun contrast om te laten zien dat ideeën in internationale onderhandelingen niet losstaan van instituties en politieke positie. Keynes dacht in termen van evenwicht, internationale aanpassing en bescherming tegen deflatie en chronische tekorten. White dacht meer vanuit Amerikaanse belangen, een uitwerking van een concreet systeem dat de dollar een centrale rol gaf. Daardoor wordt het boek meer dan één persoonlijk duel. Het laat zien hoe economische theorie, diplomatie en karakter samen beleid vormen. De kracht van deze benadering is dat complexe onderhandelingen begrijpelijk worden via twee herkenbare denkkaders, zonder dat de historische context uit beeld raakt. Ten derde, de White Plan en de vormgeving van het IMF en de dollarorde. Stile besteedt veel aandacht aan het White Plan, het ontwerp waarmee Harry Dexter White al vroeg de contouren van het nieuwe monetaire systeem vastlegde. Dat plan werkte als blauwdruk voor veel van wat uiteindelijk in Bretton Woods werd besloten. De lezer ziet daardoor hoe vroeg in het proces de belangrijkste keuzes al werden voorbereid. White organiseerde de agenda, anticipeerde op tegenstand en zorgde dat zijn voorstellen op het juiste moment op tafel kwamen. Het boek legt uit dat de uiteindelijke regeling de Verenigde Staten een uitzonderlijke positie gaf, terwijl internationale stabiliteit werd gekoppeld aan de dollar. Dat was in de context van de oorlog logisch voor de Amerikanen, maar het had ook blijvende gevolgen voor de wereldwijde machtsverdeling. Voor Nederland en België, die in de naoorlogse periode sterk leunden op herstel, handel en internationale financiële stabiliteit, maakt dit duidelijk waarom Bretton Woods zo belangrijk was. Het ging niet alleen om regels, maar om wie de regels mocht maken en profiteren van het systeem. Ten vierde, waarom het Bretton Woods stelsel anders werkte dan de klassieke gouden standaard. Een van de sterkste delen van het boek is de vergelijking tussen Bretton Woods en de klassieke gouden standaard. Stile legt uit dat de oude goudstandaard een automatisch mechanisme had dat landen dwong hun geldbeleid aan te passen aan goudstromen en krediet. Dat systeem was hard, maar het had volgens de auteur een zekere discipline ingebouwd. Het Bretton Woods stelsel werkte anders. Daar lag de nadruk op vaste wisselkoersen en de centrale rol van de dollar, maar zonder een even sterk automatisch correctiemechanisme om Amerikaanse goudreserves en wereldwijde dollarstromen in balans te houden. Daardoor kon er op termijn steeds meer dollars in omloop komen, terwijl de gouddekking relatief kleiner werd. Stijl gebruikt dit om te verklaren waarom het systeem uiteindelijk onder druk kwam te staan en in 1971 instortte toen de goudconvertibiliteit werd beëindigd. Dit hoofdstukachtige thema geeft het boek zijn economische scherpte, omdat het laat zien dat internationale monetaire systemen niet alleen politiek kwetsbaar zijn, maar ook technisch afhankelijk van ingebouwde discipline. Tot slot, de historische nasleep van dollarhegemonie tot hedendaagse oproepen om een nieuw Bretton Woods. Stijl verbindt de conferentie van 1944 met de langere geschiedenis van de naoorlogse wereldorde. Het boek laat zien dat Bretton Woods niet zomaar een eenmalige bijeenkomst was, maar het begin van een systeem waarin de Amerikaanse dollar de kern werd van internationale liquiditeit en stabiliteit. Tegelijk maakt de auteur duidelijk dat dit systeem kwetsbaar bleef voor spanningen tussen nationale belangen en mondiale verantwoordelijkheid. Juist daarom duikt de term een nieuw Bretton Woods vandaag nog steeds op wanneer financiële markten ontregelen of wanneer beleidsmakers zoeken naar een nieuwe gewicht. Het boek heeft dus niet alleen historische waarde, maar ook actuele relevantie. De lezer begrijpt beter waarom discussies over centrale banken, goud, wisselkoersen en internationale coördinatie telkens terugkeren. In vergelijking met veel andere boeken over internationale economie onderscheidt dit werk zich doordat het zowel de politieke intrige als de technische structuur serieus neemt. Daardoor wordt duidelijk hoe één conferentie de contouren van het moderne financiële tijdperk heeft mee bepaald. Concluderend, The Battle of Bretton Woods is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economische geschiedenis, internationale politiek, monetaire orde en de naoorlogse opbouw van het Westen. Studenten en gevorderde lezers krijgen er een helder beeld door van hoe het IMF, de Wereldbank en het dollarcentrische systeem tot stand kwamen, maar ook van de politieke spanningen die daarachter schuilgingen. Het boek is intellectueel waardevol, omdat het laat zien dat financiële instellingen niet neutraal uit de lucht vallen, maar voortkomen uit onderhandelingen, macht en strategisch ontwerp. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken over Bretton Woods is de combinatie van archiefonderzoek, geopolitieke interpretatie en aandacht voor de technische werking van het monetaire systeem. Stijl maakt daarmee niet alleen de conferentie zelf inzichtelijk, maar ook de bredere vraag waarom internationale geldorde vaak kwetsbaar zijn voor spanningen tussen stabiliteit en nationale belangen. Voor wie de economische geschiedenis van Europa, inclusief de afhankelijkheid en heroriëntatie van landen als Nederland en België na de oorlog, beter wil begrijpen, biedt dit boek een bijzonder sterke basis. Het is analytisch, gedetailleerd en duidelijk gericht op lezers die verder willen kijken dan de standaardversie van internationale samenwerking. Als je ons wilt steunen, Ben Stijl, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!